Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol, samen met Nicky van der Gijp en een speciale gast.
Ik bedoel, in hoeveel wedstrijden wel niet gezien dat Geertruida zeg maar de sleutel is van dit Feyenoord. Dat zou die tegen AS Roma weer zijn geweest en dat ga je wel heel erg missen.
Het is donderdag 15 februari, tijd om terug te blikken op een mooie Champions League woensdag. En natuurlijk vooruit te kijken naar een avond waarin Feyenoord in actie komt tegen AS Roma, toch wel angstgegner. En Ajax tegen Bodø/Glimt. Daar gaan we het allemaal over hebben vandaag met Nicky van der Gijp en Bart Obbink. Waar kijken jullie het meest naar uit?
Ik denk dat dat een makkelijke vraag is.
Ik was dus benieuwd hoe dat voor Bart is.
Toch wel naar Ajax,
ja,
zeker.
Nog naar Ajax sturen.
Maar die andere, die Feyenoord Roma's. Daar
ga ik ook voor zitten. Ja, ik zie hem wel. Echt zo'n heerlijk ouderwets. Ik ben ook wel nerveus.
Ja, ik voel hem ook al. Dat is alleen maar mooi. We gaan eerst even terugblikken op gisteravond. Champions League voetbal natuurlijk. En toch wel heel veel spanning nog voor de terugrondes. Laten we beginnen met Lazio tegen Bayern. Toch wel een verrassing.
Nou, dat kan je wel zeggen dat het een verrassing was, want... het Lazio wat ik heb zien voetballen, daar had ik echt niet van. Daar hadden we het gisteren nog over. Dat was...
Nee, ik had er totaal geen hoge verwachtingen van.
We hadden echt iets van, ja, we hoeven het niet, bijna niet te bespreken. Want dat is een simpel potje voor Bayern. En als je uiteindelijk kijkt, dat echt kansen bij elkaar. Het was echt schrapen. Ja. En het wordt echt een heel pijnlijk verhaal voor Bayern, man. Van het weekend natuurlijk was heel, heel pijnlijk. En het lijkt ook niet... voetbal het niet beter te worden, nee. Ook niet tegen mindere tegenstander.
Nou, wat ik wel opvallend vond is van, volgens mij, daar hadden we het vanochtend nog over van statistiek, hoeveel schoten ze op doel hadden tegen Bayer Leverkusen en tegen Lazio, waren er niet heel veel.
Eentje.
Eentje. Qua schoten die overgingen en waar die op de 16 worden verprutst, veel mogelijkheden hebben ze wel. Alleen, het is ook niet op de flitsende manier die we soms gewend zijn. En dan denk ik toch, als ik naar die eerste seizoen zelf kijk, dat misschien Harry Kane zijn ultieme klasse wel heel veel heeft goed gemaakt.
Nou, dat vind ik moeilijk, want het is natuurlijk niet alleen Harry Kane. Je hebt Musiala loopt eromheen, Sané eromheen. Dat zijn gewoon, Müller, dat zijn spelers gewoon, ik wil niet zeggen die bij de beste van de wereld horen, maar wel gewoon die in de top van de wereld horen. En dat zijn de spelers die wedstrijden beslissen normaal. En dan is het zo onverklaarbaar bijna dat die jongens eigenlijk dat niet meer voor elkaar krijgen, want wat ik tegen Leverkusen heel pijnlijk vond en nu tegen Lazio ook weer, is dat Kane eigenlijk maar heel weinig kansen heeft gehad. Tegen Leverkusen liep hij er helemaal verloren bij. En nu een paar...
Ja, eentje over, één kopbal over nog.
Kopballetjes. Mm-hmm. Maar hij wordt bijna niet in stelling gebracht, terwijl er zoveel creativiteit ermee in zit. Dat het echt, ja, ik kan er eigenlijk bijna niet bij.
Nee. Immobile maakt de pingel die veroorzaakt wordt door Upamecano die rood krijgt. Ja, pijnlijk... Echt een flinke overtreding,
man.
Rode kaart ook terecht, denk ik. Daarna heeft hij via social media bizar veel racistische reacties gekregen. Dat komt dan naar buiten. Ik denk dat het goed is dat ook openbaar wordt gemaakt. Bayern München is erachter gaan staan. Blijft wel bizar wat sommige spelers over zich heen krijgen. En dit zijn dus de verhalen die spelers naar buiten brengen of clubs. En ik denk dat er ook best wel veel mensen, ook in Nederland zijn, veel Eredivisie-spelers, die dat krijgen en het gewoon wegstoppen. Gewoon doen alsof het er niet is.
Ja, je hebt natuurlijk met Ajax een paar weken geleden die campagne gehad van die drie
Silent
puntjes.
Silent Social Hate.
Precies, rapporteer alles wat je ziet. Nou ja, daar is dit weer zo'n voorbeeld van.
Ja, ja. Goed dat Bayern daar gelijk achter is
gestaan. Ja, 100%. En dit zou niemand over zich heen moeten krijgen.
Nee, het blijft bizar dat je reactie is als een voetballer een fout maakt. Blijft een spel.
Zij blijven mensen toch? Wij maken ook wel eens fouten.
Wij maken ook wel eens fouten. Ook dat. Over fouten gesproken. Hoe lang krijgt Tuchel nog? Want dat begint nu wel een beetje interessant te worden. De druk op hem wordt wat hoger. Dat komt ook doordat Thomas Tuchel natuurlijk Thomas Tuchel is. Ik bedoel, zijn communicatie gisteravond is dan ook weer niet je van het, toch?
Nee, het is niet de lekkerste coach om te hebben als het niet lekker loopt, inderdaad. Dan gaat hij enorme kont in de krip en...
En iedereen doet het fout behalve ik. Mm-hmm. Dus ja.
Ik heb geen idee waarom we de wedstrijd na rust verloren hebben.
Ja, dat slaat natuurlijk. Ja.
Echt een hele pijnlijke uitspraak, man. Als ik dat als speler zou horen, zou ik echt heel boos voor worden. Want dat je als speler je soms nog onmachtig in het veld voelt, daar kan ik nog wel bij. Maar we hebben het bedoel van het Schip, die kreeg ook heel veel kritiek om zich heen, omdat hij eigenlijk niet echt een reden gaf waarom fout ging tegen Heerenveen. Dit is hetzelfde. Ik weet niet waarom het misging. Ja, je bent de trainer. Mm-hmm. Het is je baan om erachter te komen. Waarom, als het niet meer loopt 5 of 10 minuten, moet je, en dat komt omdat Lazio iets anders doet, moet je dat toch zien als trainer?
Ja, ik heb bij hem altijd van dit, wat hij zegt namelijk, is een disqualificatie van zichzelf. Terwijl het volgens mij een super slimme man is. Hij heeft natuurlijk bij meerdere clubs ook al echt laten zien een voetbalvisie te hebben die echt wel heel erg goed werkt. Het is echt een workaholic, zoals iedereen hem omschrijft. Alleen volgens mij uit zijn eigen wijsheid gaat hij dan dit soort dingen zeggen, omdat hij geen zin heeft om het antwoord te geven. En dan gaat hij in zijn eigen wijsheid gaat hij daar voorbij dat dit misschien...
Hij heeft wel een antwoord, denk je?
Ja, dat denk ik wel.
Maar hij is ook een beetje sociaal gestoord, heb ik het idee. Als je hem langs die zijlijn ziet gaan en dan zie je weer zijn handen voor zijn hoofd.
Dat idee heb ik sowieso al wel langer.
Ja, maar hij is helemaal niet bezig met hoe dat spelers en supporters dat zien. Terwijl, dat lijkt me als trainer toch super belangrijk. Op sociale media worden iedereen maakt screenshotjes, foto's. Als jij 9 minuten te lang met je handen voor je gezicht staat. Terwijl je ook, als je veel positiviteit...
Dat gebeurde gewoon, hè?
Ja, dat was gisteren. Dat was heel pijnlijk. Terwijl, nou goed, we hadden het net over Leverkusen. Kijk naar Xabi Alonso bijvoorbeeld, die echt langs zo'n zijlijn gewoon constante rust is. En gewoon iemand die eruit ziet alsof hij in controle is. En dat lijkt misschien iets heel kleins. Maar je uitstraling als trainer is denk ik voor een groep heel belangrijk. Want kijk, Guardiola is ook zit ook gek te doen langs de zijlijn. Mm. Maar bij hem heb je wel constant het idee dat hij weer iets aan het veranderen is om het weer te laten lopen. Terwijl bij Tuchel heb je meer het idee
dat hij zelf in de wedstrijd zit en ermee bezig is. Ja. Dat heb je bij Tuchel inderdaad helemaal niet.
Nee, die heeft het idee dat hij de spelers eigenlijk helemaal niet helpt om er weer bovenop te komen. En
dat is nu ook een beetje wat wel pijnlijk lijkt te worden als we Bild mogen geloven. Die melden dat 4 van de 5 leiders van het elftal, en dan hebben we het over Müller, De Ligt, Kimmich, Goretzka en Neuer. Alleen Neuer eigenlijk nog achter de coach staat.
En nou speelt altijd.
Ja, en nou is Bild meestal qua Bayern wel redelijk ingevoerd.
Ja.
Ik denk dat dat best wel snel einde verhaal kan zijn dan, hoor. Zeker als je naar de prestaties gaat kijken. Ik zag vanochtend ook nog iets voorbij komen dat Julian Nagelsmann in 84 wedstrijden 10 keer had verloren met Bayern. En dat Tuchel nu in 34 wedstrijden 10 keer had verloren. Ja, die vergelijkingen zullen wel gemaakt worden. Hansi Flick werd gelijk al als opvolger genoemd.
Ja, die werd inderdaad in de Duitse media alweer een keertje opgegooid. Die is natuurlijk toen met Bonje weggegaan bij Bayern. Maar volgens mij zijn inmiddels de mensen waar hij toen Bonje mee had allemaal wel redelijk vertrokken. En ja, hij heeft het bij Duitsland vreselijk gedaan. Maar wat hij toen bij Bayern heeft gedaan was gruwelijk. Want dat Bayern, dat was COVID-jaar toch in de Champions League. Dat ze 2-8 wonnen van Barcelona. Mm-hmm. Dat elftal was niet normaal voetballen. En qua power en qua... Ja. Nou, als je dat ziet, klinkt niet slecht, toch?
Gaat hij het nog lang volhouden?
Nou ja, ik denk bij Tuchel gewoon altijd, hoe lang gaat dit nog goed als je zo opstelt? Dus niet lang, denk ik.
Wat is niet lang?
Ik geef hem 2 weken. 3 weken.
We zetten een timer en dan gaan we het in de gaten houden. De andere wedstrijd was PSG tegen Real Sociedad. PSG wint met 2-0. Maar... als ik naar de eerste helft kijk en naar de verhalen van de spelers achteraf over hoe Luis Enrique tekeer is gegaan in de kleedkamer.
Ja.
Was dat in de rust nog zeker geen sprake van dat PSG zou winnen?
Dat is eigenlijk tot de goal van Mbappé was het nog niet.
Nee.
Was er nog geen sprake van.
Het spel van PSG is niet wat het... Ja.
Nee, we hadden het gisteren over echt flitsend voetbal en hoogtebal veroveren en korte passing en heel snel naar de goal toe.
Ik zie iemand op Twitter alleen maar aanraad van PSG. Het wordt echt een wedstrijd om naar uit te kijken.
Ja, maar het was wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Maar...
Ja, maar ze hebben gewoon heel veel spelers waar je gewoon je vingers bij af kan likken.
Mm-hmm. Als je het zo zegt, is het wel heel smerig.
Ja, maar we hebben het net over een trainer die niet in controle is. En bij Luis Enrique, en als ik de spelers daar dan over heb, hoor ik wel juist een trainer die het wel onder controle heeft. Vind je dat niet?
Ja, zeker.
En ik vind ook het spel wat PSG speelt met Mbappé. Ja, die was gisteren de tweede helft. Was weer zo genieten.
Mm-hmm.
Die krijgt al die... Het is sowieso dat hij nu in de spits staat. Dus is veel beter. Echt super veel vrijheid. En ja, dat is gewoon ontzettend genieten. En ja, als je zoveel individuele kwaliteiten hebt en zoveel talent. Kijk wat ze nog... Nu speelt Barcola... Maar een Kolo Muani kan je nog inbrengen. Asensio kan je nog inbrengen. Het maakt allemaal niet uit. Het is echt een fantastische selectie.
Ja, alleen toch in die eerste helft zie je dan Real Sociedad dat toch ook wel de boventoon. Ja,
was ook wel echt onder de indruk van Sociedad, hè?
Ja.
Echt, die paste zich totaal niet aan. Ging heel hoog staan. Deden eigenlijk wat ik van Paris Saint-Germain verwachtte. En hadden Paris Saint-Germain gewoon echt in de tang. Dat was echt leuk om naar te kijken. Met spelers als Kubo kan ik ook enorm van genieten.
Ik denk dat het daar ook wel zit bij PSG. Kijk, Sociedad probeerde echt
een leerproces, hè?
het is altijd een proces.
Dat las ik.
Natuurlijk is het een leerproces. Maar
hoe lang kan je een leerproces doorblijven?
Hoeveel miljoenen mag je uitgeven, zeg maar, dat het leerproces iets
zit daar een lat? Nou, ik vind nu, dit PSG is heel jong. Nou, heel jong.
Het is wel een ander PSG dan voorgaande
jaar. Een heel ander PSG. En wat je ziet is dat Sociedad is een ploeg die gewoon dat hoog druk zette, die dat gewoon echt goed deed in de eerste helft. Dan zie je dat de verdediging van PSG gewoon, dat is gewoon niet van topniveau. Het is ook niet waar het geld heel erg veel in heeft. Hakimi is een paar jaar geleden natuurlijk al gehaald. En dan heb je Beraldo, wat eigenlijk ook nog niet heel erg overhoudt. Ja, en dan heb je Danilo, loopt ook een beetje zijnde. Ja, dat is super kwetsbaar nog. Maar ik denk alles wat daarvoor staat, dat PSG echt wel klaar is om, misschien niet dit jaar, maar wel in de nabije toekomst weer om de prijzen te gaan spelen die ze nog niet internationaal hebben gepakt. Ja. Maar wel zouden kunnen pakken, denk ik.
Ik ben er wel heel benieuwd naar, hoor. Want nu 2-0 voorsprong. Bij de eerste denk ik van, als die keeper overtuigend naar voren duikt.
Ja, het is ook Kubo die naar voren loopt, terwijl hij het niet moet doen.
Nee, zeker. Maar ik denk vandaar, dat is volgens mij wel een beetje lef tonen op dat moment. Ja. Mbappé doet dat overigens heel goed. En die tweede van Barcola is een lekker actie. Sowieso wel leuke wedstrijd speelt.
Leuke speler sowieso. Die goal was wel een beetje geluk, denk ik.
Ja,
denk
want
je niet?
Daarvoor had hij ook een actie, dat hij die bal te ver voor zich uit.
Ja.
Maar gewoon dat continu opzoeken, ik vind dat wel mooi.
Ja, hij heeft dat wel. En hij had dat van het weekend tegen Lille ook. Toen viel hij in. Hij speelt niet alles bij PSG, volgens mij.
Hij had in het begin van het seizoen heel veel moeite. Toen kreeg hij ook wel wat kritiek voor in de zomer overgekomen van Lille.
Ik vind het dus altijd leuk als ik mezelf, als ik niet, kijk, ik heb hem niet ontdekt, want ik heb er nooit iets over gezegd. Maar luister.
Dan telt
zijn
het niet,
eerste wedstrijd ooit, of basisplaats ooit voor Lille.
Hij speelde bij het Lille van Peter Bosz.
Ja, hij werd eens deze zomer voor volgens mij 40, 45 miljoen naar PSG gegaan. Maar hij speelde eerst bij het Lyon van Peter Bosz inderdaad. En ik ging toen kijken naar de wedstrijd Lyon-Marseille. Want Feyenoord speelde die week tegen Marseille. Toen had hij zijn eerste basisplaats. En toen speelde hij super, echt super goed. En toen dacht ik, ja, ik ga hier een beetje op letten. Ik hoop dat dit nou zo'n speler is die dan een beetje doorgroeit. En ik vind, ja, dat is toch heerlijk als het dan ook echt gebeurt.
Jij hebt hem gevolgd.
Ik heb hem eigenlijk, ik ben sinds day one ben ik daar.
Is PSG zeker van doorgaan in de Champions League?
Ik denk het wel. Jawel, ik denk niet dat ze nog
een op krijgen.
Ja, zeker vind ik een groot woord.
Okay. Gaan we naar de Nederlandse clubs die vanavond in actie komen. Te beginnen met Feyenoord thuis tegen Roma om 6:15. Derde keer in 2 jaar. Nou ja, hier is het natuurlijk al ontzettend veel over gehad. De revanche gevoelens zijn er. Mourinho is weg, wat de verandering is. De Rossi is daarvoor teruggekomen. Laten we het eerst even over Feyenoord hebben, wat daar allemaal speelt. Want als je op de training moet zeggen dat eigenlijk in elke linie je beste speler nog geen zekerheidje is.
Nou, geen zekerheidje. Achterin is het in principe helemaal inderdaad weet kwijt.
Bijlo niet.
Bijlo niet. En dan Timber hoogstwaarschijnlijk niet. Jiménez is een twijfelgeval. Ja, dat is
en
wel.
En Trauner en Geertruiden waren natuurlijk afwezig gisteren.
Ja, en Geertruiden is volgens mij wel flink ziek, zei Slot de persco. Dus die is er waarschijnlijk echt niet bij. Ja, dat is wel veel. En ik denk dat Feyenoord best wel goed veel op kan vangen. Als in het middenveld kan je Saruki, dat kan je nog opvangen. Maar nu, als je zometeen gewoon 5 van je belangrijke spelers mist, dat is denk ik wel te veel.
Dan wordt het natuurlijk wel de vraag. En Slot was gisteren ook een beetje, je zag het er wel aan af, van ja, ik heb wel aangegeven, als we op 3 niveaus gaan meestrijden, en dat noemt hij natuurlijk bekercompetitie en de Europese competitie, dan moet er een verdediger bij. Nu worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Daarin zat natuurlijk wel een klein beetje irritatie. Ik snap ook wel dat er zit, als op zo'n moment, als het ook daadwerkelijk gebeurt, zit dan ook echt even een beetje tegen. Als we dan naar die opties gaan kijken, achterin kom je dan toch uit op Nieuwkoop en Belen, die voor Geertruiden en Trauner gaan spelen.
Dat is weinig, hè?
Ja, dat is weinig.
Ik denk vooral, kijk, Belen ben ik nog niet zo bang voor, want die maakt
nee,
echt
niet? Nou, eerste keer zo'n grote wedstrijd.
Ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Hij heeft het nu heel goed gedaan tegen Sparta. Mm-hmm. En daarvoor tegen AZ. Maar nu tegen Big Rom, dat is wel even...
Ja, ik zou daar best angst voor hebben.
Nou, ik heb wel vertrouwen in hem.
Zeker, alleen zou je dat met Trauner niet hebben?
Nou, die heeft toch wel meer wedstrijden op dit niveau gespeeld.
Dus op ervaring?
Ja, op ervaring. Maar, vooral op ervaring.
Ja, maar toch zeker tegen dit Roma, wat tegen Inter ook op de counter ontzettend gevaarlijk was. Ja, Bale is wel een stukje sneller dan Trauner. En Trauner is normaal natuurlijk in duels echt de baas. Mm-hmm. Ik weet niet of dat tegen Lukaku ook elke keer gaat lukken natuurlijk. Nee. Dus misschien is dat juist... Ja, misschien kan Bale zich echt misschien wel de basis inknokken nu. Maar nieuwkoop is wel echt een dingetje, vind ik.
Is op rechtsback nog geen absolute zekerheid gebleken? Heeft hij eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, rechts voorin beter gedaan dan op rechtsback?
Hij speelde rechts voorin eigenlijk als een soort... Ja,
Een soort wingback.
Wingback, inderdaad. En dat deed hij prima, zolang hij eigenlijk de bal niet had. Mm-hmm. Maar vooral het uitschakelen van de tegenstander. Maar ja, nu moet hij echt tegen een top tegenstander, de verdedigend, gaan staan. En ja, daar ben ik wel bang voor. En vooral in de opbouw vind ik Geertruida heel belangrijk. En zeker als je nu tegen Roma gaat spelen, wat waarschijnlijk heel anders gaat voetballen en druk vooruit gaat zetten. Ja, ik bedoel, in hoeveel wedstrijden wel niet gezien dat Geertruida zeg maar de sleutel is van, mm-hmm, van dit Feyenoord. En dat zou die tegen AS Roma weer zijn geweest. En dat ga je wel heel erg missen.
Ja. Op middenveld noem jij gelijk Seruki. Dat is denk ik ook de meest logische oplossing. Zal die ook waarschijnlijk wel gaan doen. Je hebt natuurlijk altijd de Milambo-optie nog, die wordt genoemd. Iets avontuurlijker is dat.
Ja, avontuurlijker is het goede woord, denk ik.
Ja, maar... en dat kan niet tegen AS Roma.
Nee, dat denk ik niet. Nee,
dat denk ik ook.
Dat lijkt me een hele, hele onverstandige keuze. Seruki heeft het natuurlijk tegen Atletico heel goed gedaan. Dus, en die Champions League, op een gegeven moment werd het uitgeroepen tot de Champions League variant. Mm-hmm. Dus ja, nee, ik zeker tegen misschien wel Dybala die een beetje overal ronddwarrelt, denk ik dat het helemaal geen slecht idee is.
Nee, en het kan Feyenoord met al deze afwezigen, we hebben Gimenez nog niet genoemd, natuurlijk is onzeker, kunnen we niet zo heel veel over zeggen. Is Feyenoord nog steeds in staat om een goed resultaat tegen Rome te zeggen met al deze afwezigen?
Wat denk jij?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk nog steeds wel. Ik heb niet per se het idee dat Roma nou veel beter is dan onder Mourinho. Ja, ze spelen wat anders, maar ze zijn nog steeds in de omschakeling echt kwetsbaar. Mm-hmm. Daar kan Feyenoord ook zeker nog wel in uitblinken af en toe. Dus ik denk zeker dat daar nog kansen liggen. Roma heeft het tegen de nummer 18, 19 en 20 het goed gedaan. Maar ja, ik moet ze nog maar eens zien tegen een goede tegenstander. En ik schat Feyenoord wel wat hoger in dan de onderkant van de Serie A. Dus nee, ik denk zeker dat er nog wel kansen liggen. Ja, tuurlijk.
Ik zou bijna willen zeggen, als je volgende week iedereen fit hebt in Rome, dan heb je eigenlijk misschien wel, kan je beter daar een beter resultaat nog neerzetten dan dat je vanavond kan doen. Want ik
maar is dat dan ook
kijk er wel tegenop op dat vlak.
Zou je dan tekenen voor een gelijkspel vanavond?
Ja, dat vind ik moeilijk, man.
Zou je daar ook op instellen qua speelwijze?
Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want dat is op social media kreeg ik heel veel... Ik had op social media... Ik hoop dat Jaanbak speelt morgen. Mm-hmm. En veel, ja, je moet van eigen kracht uit gaan. Gewoon aanvallend voetballen. En dat vind ik dus moeilijk, man. Want je mist nu zoveel belangrijke spelers. Ook spelers waar zeg maar, de anderen in het veld echt afhankelijk van zijn. Ja, kan je dan aanvallend gaan spelen en echt dominant zijn? Ja, ik weet het niet. En dan is een gelijk spelletje of een kleine overwinning, denk ik, een goed resultaat.
Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd naar ook hoe Roma voor de dag gaat komen. Want jij noemde het natuurlijk al. Eigenlijk werd er gezegd van, onder de Rossi goede doorstart gemaakt. Nou, toen kwam de nuance van wie anders dan Pieter Zwart natuurlijk van Voetbal International. Die zei, ja, dit is natuurlijk wel tegen de onderste plekken van de Serie A waarin die zegens werden behaald. En de eerste echte test tegen Inter afgelopen weekend werd met 2-4 verloren.
Ja, ook wel daaraan toegevoegd. Ik heb van... Kijk, Pieter Zwart is een goede bron. Mm-hmm. Maar ik heb als bron Wouter Boerkamp.
Ja, en zo, legend.
En die heeft mij even verteld dat het echt... Dat Roma echt heel goed was tegen Inter. Mm-hmm. En dat hij er echt heel erg van heeft genoten. Dus ik zit nu een beetje te twijfelen. Waar moet ik nou meer... meer geloven?
Wat vind jij zelf van Roma? Is het daadwerkelijk anders dan onder Mourinho?
Nee, nou, dat is het sowieso. Het is heel anders onder Mourinho. Kijk, Mourinho is een geweldige toernooitrainer. Dat is denk ik waarom het voor Feyenoord ook beter is dat je nu tegen de Rossi speelt. Ik bedoel, die maakt het voetballen onmogelijk. En ik denk niet dat Roma je vanavond het voetballen onmogelijk gaat maken. Die zullen waarschijnlijk wel gaan proberen om druk te zetten te gaan voetballen.
Wat voor Feyenoord eigenlijk fijner is, hoor, denk ik.
Ja, ik denk ook dat het voor Feyenoord fijner is. En je zag ook dat tegen Inter, dat Roma best wel in de opbouw nog niet heel stabiel is. Als in, ze proberen het eigenlijk constant. Ze hebben ook al een plan B met Lukaku, natuurlijk. Maar het gaat ook nog heel vaak mis. En ja, dan zou je moeten zeggen, misschien moet Feyenoord wel gewoon...
opklappen.
Ja, echt opklappen. Ja, tegelijkertijd, Roma heeft zo ontzettend veel kwaliteit. Ja, die spelers... Ja, je kan ook niet verwachten dat die elke bal gaan inleveren, denk ik.
Nee, absoluut. Ik vind het eigenlijk bij Roma geldt dat het middenveld en aanval, dat daar voor mij echt heel veel kwaliteit zit. En dat achterin, dat daar nog wel kansen liggen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk Mancini en zo, wat gewoon wel echt, wat echt een slager is. Ja. Die natuurlijk ook wel in dit soort wedstrijden opstaat. Maar daar liggen wel kansen. Smalling doet denk ik niet mee.
Nee, die is inderdaad tussen. Je weet het nooit met die Italianen. Nee. Die zeggen altijd, we weten niet of die meedoet. En dan zal die vanavond wel weer op het formulier staan. Maar inderdaad, anders hebben ze Llorente, wat ook niet een held is in de opbouw. Wel zonder dat voor Nederlanders, dat Dienhuizen natuurlijk niet mag spelen. Ik denk dat dit voor Nederlanders wel een uitgelichte kans was om hem te zien. Maar hij is niet ingeschreven voor de Europa League. Dus dat is super zonde. Terwijl hij wel best wel veel minuten maakt. Maar daar, ja, dat centrum en Paredes, die ook niet de meest atletisch is, daar ligt denk ik echt de
dat
grote...
Timber de show. Ik vind Timber misschien... Ja, Timber of Geertruida?
Of Jiménez?
Ik denk Timber misschien nog wel... Nee, Geertruida het meest.
Oh, ja,
die zou ik het meest missen.
Ik denk... ik kan eigenlijk geen keuze maken, Bruce.
Nee, dat is ook een mooi iets.
Ze zijn alle drie zo belangrijk, maar... Timber had wel in deze wedstrijd inderdaad...
Resultaat voor Feyenoord vanavond?
Ik ga voor een 2-1 overwinning. In een hele open wedstrijd met heel veel kansen.
Bartje?
1-1.
Ja, ik ga ook voor een 1-1 hier en dan maken we het af in Stadio Olimpico. We gaan het hebben over Ajax, jongens. Vanavond in de Johan Cruijff Arena om 9 uur ontvangt Ajax Bodø Glimt. Gisteren was natuurlijk de persconferentie van John van Schip en Steven Berghuis. Van Schip was een beetje nog, die dacht, nou, ik ga knutsen. De coach van Bodø Glimt niet al te veel vertellen.
Terecht, toch?
Ja, sowieso terecht.
Ja?
Ja.
Ik bedoel... Hij hoeft niet natuurlijk. Hij kiest best wel veel voor zekerheid, toch?
Van Schip.
Ja.
In zijn interviews, in zijn persconferenties is het inderdaad niet iemand die even de tactiek op tafel gaat leggen en gaat vertellen hoe hij het aan gaat pakken. Maar Ajax heeft nu ook weer een stuk meer om uit te kiezen. Dus ik denk dat het alleen maar slim is om zoveel mogelijk je mond te houden, toch?
Ja, ik denk in deze situatie dat ook prima is. Maar ik denk dat hij ook. Ik weet niet. Hij heeft gewoon best wel vaak die keuze gemaakt voor Rensch. Heeft hij natuurlijk heel duidelijk gekozen. Die is nu dan weer fit. Ja, misschien kan je dat.
Nou, Rensch je twijfelgevalletje.
Misschien moet je ook die overtuiging hebben toch tegen Bodø Glimt. En dat vind ik wel een grappig iets. Ik bedoel, ik
de denk dat Ajax... dat je wel zegt van we gaan zo spelen.
Ondanks de situatie waar ze in zitten, nog steeds favoriet zijn in deze wedstrijd. Maar... ik denk dat ze dat zelf niet echt willen. Want Berghuis was ook een beetje nederig.
Klopt.
Ik mis dat wel. Jij bent voor Ajax, Bart. En ik vraag me dat heel erg. Wat is dat hier nou te lachen?
Kutseizoen.
Nee. Ja. Maar ik vraag me dat serieus af. Want Ajax is normaal natuurlijk de club van de Brani en de Trots. En dat past bij Ajax. En die valt nu wel heel erg weg, vind ik. Ik vind, als je op een gegeven moment zelfs tegen Bodø Glimt nu niet durft uitspreken van wij moeten... gewoon deze wedstrijd winnen en wij moeten doorgaan en we moeten zo ver mogelijk komen in het toernooi. Dat is toch,
Ik kan me daar wel in vinden, hoor. Dit is inderdaad wat je zegt. Je bent als Ajax ziet altijd gewend om die Brani te zien in persconferenties en altijd, wij zijn Ajax, wij zijn de beste, gewoon altijd uit te stralen dat je elke wedstrijd moet winnen. En dat mis ik hier wel een beetje bij. Ik had het lekker gevonden als dat wel tot uiting was gekomen in die persconferenties. Tegelijkertijd denk ik ook van als je het elke keer blijft zeggen, dan het is nu wel echt heel slecht.
Ja, je kan natuurlijk ook niet zeggen van, we hebben geen zin in die Conference League. Dus daarover niks sowieso.
Ja, over een favoriete rol is natuurlijk
thuis
wel
tegen
anders.
Bodø.
Conference League zou ik sowieso altijd over zeggen van, tuurlijk willen we daar mee.
Dat wil je ook.
Tuurlijk.
Ik bedoel, als Ajax dit seizoen ver komt in die Conference League, heb je een prachtig Europees seizoen. Heb je alsnog echt wel een leuk avontuur gehad.
Voelt het voor jou als een... ik vind goed het woord wat je gebruikt, leuk avontuur. Maar voelt het voor jou ook als belangrijk?
Als je wint als Ajax, wordt het echt wel gevierd.
Ja, maar je haalt de halve finale of zo. Is het dan, wordt het echt een belangrijk... voelt het als een hoofdprijs die je kan winnen?
Nee.
Dus jij...
Ik voel dit als een hoofdprijs.
Kijk, dit is wat ze nodig hebben op die persconferentie.
Ja, is de hoppa, dat is de brani. Nee, maar...
Ja, ik vind het niet... Nee, maar ik ben wel... ik denk wel dat je er heel veel uit kan putten als Ajax zijnde... als je het verschopt in de Conference League. En dat je er nog... kijk, als je nu overtuigend de tweeluik van Bodø/Glimt wint... Ja, dan kan je daar wel weer wat uithalen. En misschien wat zelfvertrouwen uithalen. En en spelprincipes eruit halen. Ik vind wel dat je dat... dat je daar serieus mee om moet gaan. Maar als je hem pakt, ja, ik vind het niet vergelijkbaar met een Europa League of een kampioenschap.
Hoe zien jullie de verhouding met Bodø/Glimt dan? Als we even kijken naar Ajax, heeft natuurlijk een matige wedstrijd tegen Heerenveen achter de rug.
Ja.
Daarvoor heeft Ajax natuurlijk wel weer betere wedstrijden gespeeld. Bodø is natuurlijk onder leiding van Kjetil Knutsen, die natuurlijk ook in de belangstelling van Ajax stond. Doen het eigenlijk goed. Het is altijd wel een stuntploegje. Alleen eigenlijk hebben we ook door de laatste jaren ingezien dat die spelers die stap maakten, van ze stonden daar te boeken als groot talent, dat die het niet helemaal hebben gemaakt.
Zegt ook wel wat over de trainer, vind ik. Altijd eigenlijk. Ja. En dat klinkt
zo kan je het wel uitleggen.
Op een positieve manier. Omdat het blijkbaar is hij dus heel goed geweest in het bouwen van een bepaald systeem waar die spelers echt tot hun best konden presteren. En ja, natuurlijk, ze zijn volgens mij 3 van de laatste 4 jaar kampioen geworden in Noorwegen. Daar konden die gasten natuurlijk super veel vertrouwen tanken. Dat helpt wel, speelde daar altijd. Ja, in het buitenland gaat het dan allemaal net een stapje harder.
Jens Petter Houwe gezien bij Milan, Solbakken bij Rome, Efjen,
Bjørkan.
Bjørkan dus, bij Feyenoord.
Ja, Berg. Ja, er zijn er echt een hoop weer teruggekeerd. Zegt ook wel weer wat over de trainer natuurlijk. Mm-hmm. Dat je zou denken, als je bij een stuk grotere club, nou, je redt het niet. Dat je toch ergens in een betere competitie, maar willen toch blijkbaar de stap terugmaken naar en Bodø en Bodø, moeten we zeggen.
Bodø.
En die trainer, dus ja, dat is een super groot compliment. En ik denk voor Ajax misschien nog wel een serieuze kandidaat.
Ja, volgens mij is het nu wel een beetje stil rondom Ajax en Knutsen. Maar ik denk dat er zeker nog wel in de zomer zullen ze... Hij staat sowieso nog op het lijstje.
Wordt dit dan gezien, denk je, als een soort sollicitatiegesprek? Denk je dat er binnen Ajax mensen zijn die dat...
Mooi.
Ja, ik denk, er wordt wel met een scherper oog naar gekeken, denk ik.
Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja,
mooi. Sowieso, volgens mij willen zij ook voetballen zoals Ajax. Dus daar ben ik heel benieuwd naar of ze dat durven in Amsterdam.
Ik denk dat voor vanavond heel interessant wordt. Van welke rol gaat, wie gaat de favoriete rol hebben op het veld? Je kan er vooraf, hebben we net al over getwist, van hoe zit dat dan? Maar op het veld ben ik daar ook al heel erg benieuwd naar. Van soms heb je een Ajax gezien onder Van Schip die dat wel lukte. Om in ieder geval heel veel de bal te hebben.
Ja.
En tegen Heerenveen had je ook meer balbezit. Alleen daar werd je elke counter geslagen.
Ja, maar dat is het natuurlijk. En het spel van Bodø/Glimt is echt licht Ajax totaal niet. Ze zijn ongelooflijk goed in de omschakeling. Ze hebben buitenspelers die aan de binnenkant spelen. Het is echt, als je zegt waar is Ajax dit seizoen kwetsbaar, dan is het precies dat.
Ik dacht dat je Kenneth Taylor ging zeggen, aangezien jij zo erg bij de Pantelitsch podcast betrokken bent.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe lang die nog blijft staan. Zeker na de analyse van Thijs en Kevin in Pel Champions. Dus ik neem aan dat John van Schip dat ook gewoon bekijkt.
Ja, want zij hebben... Thijs Zwageman en Kevin Kavinsky van de Pantelitsch podcast hebben natuurlijk een item Pel Champions waarin ze Ajax een beetje tactisch ontleden. En dat hadden ze nu Kenneth Taylor uitgelegd.
Ja, klopt. En er komt hij niet heel positief uit, zeg maar.
Dat dus, is nog maar zacht uitgedrukt.
Ik vind dat wel bijzonder, want als je kijkt naar die jongen, heeft hij wel veel met die tweebenigheid, blijft wel echt bijzonder.
Ja.
Zijn techniek is ook in orde. Alleen, dit gaat het heel vaak om ruimtes en bewustzijn.
Ruimtes, keuzes, niet goed scannen, man laten lopen, verkeerde beslissing maken voor de goal. Ja,
het hoeft allemaal niet bewust te zijn natuurlijk.
Ik denk dat hij
dit laat wel echt zien van...
Nou, hij heeft nu onder 4 trainers heeft hij nagenoeg alles gespeeld. Maar
En dan bedoel je Heitinga van Schip?
Schreuder.
Oh ja, en Schreuder. Ja, ik vind het moeilijk, want ik denk wel dat hij...
Van Gaal zag het in hem.
Ja, ik denk dat hij wel slachtoffer is van... Ik denk dat... Want onder het beginperiode van Ten Hag, toen hij voor het eerst maar af en toe wedstrijdjes ging spelen. Dat was het eind van Ten Hag vooral, volgens mij. Toen was er gelijk heel veel positiviteit. En ik denk dat hij zich heel goed had kunnen optrekken aan een Ajax wat goed in elkaar zit. Maar dat hij ook het grote slachtoffer is van het Ajax wat juist heel slecht in elkaar zit.
En ik denk ook niet dat dat hem heeft geholpen, inderdaad.
Nee, want ik denk qua kwaliteit zit het er wel in.
Ja, ik denk dat dus ook te zien. Ja. Maar als ik Ajax-Zide spreek, die worden er helemaal gek van. In ieder geval voor Ajax-Zide,
maar ja, het is
als
ook dat je nu andere opties hebt ook. Hè.
Ja.
Die had je eigenlijk niet.
En echt. Van de Bomen begint natuurlijk ook weer.
Manswerk begint er terug te komen.
Manswerk speelde bij Jong. Voor alle Ajax-Zide, zoek dat vooral even op youtube.com/fcafkikken. Dan kom je het vanzelf tegen in de afspeellijst.
Beschrijving zetten.
Show notes.
Zullen hem ook in de beschrijving
zetten. Overal neer.
Dat was hem, jongens. De FC Afkikken Daily voor vandaag. Genoeg om vanavond weer naar uit te kijken. Nog één kijktippie misschien?
Ja, we hebben nog een leuk kijktippie.
Reinders tegen Matosiwa. Leuk, leuk.
Wel lachen. De strijd op het middenveld.
Misschien als second screen naast Nederland.
Ik ben sowieso altijd dol op alle samenvattingen na zo'n...
Dat is heerlijk, hè?
Donderdagavond Europees voetbal.
Dat is onderuit zakken. Alle kijkers en luisteraars, geniet er ook van. Ga er lekker voor zitten. Support je clubpie. En wij zijn er morgen gewoon weer met de nieuwe Salkick Daily. Later.